De vorige keer hebben wij stilgestaan bij een belangrijk aspect van onze tegenwoordige bedeling. En daarmee van waarheid met betrekking tot de gemeente. Dat is namelijk dat gemeentelijke waarheid van oudsher in het Oude Testament niet is geopenbaard. Weliswaar vastgelegd. Dikwijls op tamelijk cryptische wijze, maar vooruit. Maar in nieuwtestamentische tijd, en dat wil zeggen dus na de opstanding van Christus, moest gemeentelijke waarheid alsnog bekendgemaakt worden. Begrijp je me goed? Wat niet bekendgemaakt hoefde te worden, was algemeen nieuwtestamentische waarheid. Dat is namelijk niet hetzelfde. Het mag dan zo zijn dat de gemeente in onze dagen leeft als deelhebbend aan dat nieuwe verbond en dus aan het Nieuwe Testament, wat hetzelfde is uiteraard. Maar de gemeente is meer dan dat. Het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, houdt in dat de Heer zonde zou wegnemen en niet meer zou gedenken. Om het maar eens heel kort te zeggen. Ongeveer zo kort als dat het aangehaald wordt in Hebreeën hoofdstuk 8 uit Jeremia 31. Een nieuw verbond ter vervanging van het verbond der wet. Het Mosaïsch verbond, een nieuw verbond waaronder de Heer, de gelovigen, degenen die eraan deel hebben dus, een nieuw hart, een nieuw binnenste, een nieuwe geest zou geven. En waarin hij hun zonden niet meer zou gedenken enzovoorts. Dat is inderdaad van toepassing sinds de opstanding van Christus. Want de opstanding van Christus hield in de verschijning, de aanstelling van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek en onder het nieuwe verbond. Een middelaar of borg van een beter verbond, zegt de Hebreeënbrief daarover. En het heeft niks van doen met aan wie die brief geschreven is of iets dergelijks. Het is gewoon een historisch feit dat we enige dagen geleden officieel gedachten. Dat is Pasen toch voor ons als christenen, namelijk de viering van de opstanding van de Heer Jezus. Deze Jezus, waarvan Petrus zei, die gij gekruist hebt, maar God heeft hem gesteld tot Here en daarmee ook tot Messias, tot Christus. En ook inderdaad, maar dat zei Petrus er niet meteen expliciet bij, tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat later uitgebreider uiteengezet wordt. Dat nieuwe verbond is dus aangebroken, want de middelaar van dat nieuwe verbond is aangesteld. Het koninkrijk dat beloofd was, is aangebroken, want de hoge priester is ook de koning der gerechtigheid, Melchizedek immers. Is immers de koning van dat koninkrijk en hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is uitermate verhoogd, hij heeft een naam gekregen boven alle naam. En hoe het allemaal maar heten mag. Dus dat is allemaal het probleem niet. Het is nieuwtestamentisch. De gemeentelijke bedeling is nieuwtestamentisch. De gemeente maakt deel uit van dat nieuwe verbond. Staat in relatie tot God en tot Christus. En de Heer gedenkt onze zonden niet meer. Dat wij het wel doen, dat is ten onrechte uiteraard. Maar goed, het gebeurt. Maar de Heer zou het niet meer doen, zei hij. Daarmee zijn we nog niet terecht bij specifiek gemeentelijke waarheid. Want gemeentelijke waarheid heeft van doen met het feit dat wij als gelovigen weliswaar deel hebben aan het nieuwe verbond, maar als eerstelingen. Want kort en goed, de Heer zou dat verbond primair sluiten, zei hij, met Israël en via Israël ook met de volkeren. Hij zou per slot zijn geest uitstorten op alle vlees. En zover is het nog niet. Het zou bovendien beginnen bij de bekering van Israël. En die wacht nog steeds op de toekomst. Dat wil zeggen, dat heeft nog steeds niet plaatsgevonden. En hoezo leven wij onder het nieuwe verbond? Het antwoord is ja, wij leven onder het nieuwe verbond, want het is niet afhankelijk van de bekering van Israël, maar van de opstanding van Christus. Dus Romeinen 3, waar het expliciet staat, zal hun ongeloof, dat van het Joodse volk, het geloof, de trouw van God teniet doen, vraagteken, dat zij verre. En dus is inderdaad dat nieuwe verbond aangebroken, maar u en ik, wij als gelovigen zijn nog eerstelingen van dat nieuwe verbond, van het koninkrijk, zelfs officieel van Israël, maar dat is nog weer een aparte lijn waar ik dan verder niet op inga. Maar als eerstelingen bevinden wij ons in een wel zeer bevoorrechte positie, omdat in het Oude Testament al gezegd werd, al wat van mannelijk geslacht is en de baarmoeder opent, dat is mijn, spreekt de Heer. En in het kort betekent het dat inderdaad de gemeente geroepen is tot zo'n stelling, hetgeen ook verscheidene malen in het Nieuwe Testament zo staat, maar helaas is het wegvertaald geworden, want ja, hier komen wij terecht bij echte gemeentelijke waarheid en dat bleek toch moeilijk te zijn. Zeker 350 jaar geleden, in Nederland althans, maar we zullen het verder niet over hebben. Maar de gemeente is geroepen om tot zonen te worden gesteld, om deel te hebben bovendien, niet maar aan het eeuwig leven, want dat hebben wij. Maar wij zouden bovendien deel krijgen aan de heerlijkheid van Christus, of zoals we het in Efeze 1 vers 3 en verder lezen. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat wil zeggen, onze hemelse positie als gemeente is ontleend aan ons eerstgeboorterecht. En daar voeg ik meteen aan toe dat die hemelse positie dus niet bestemd is voor allen die geloven. Ook niet voor allen die geloofd hebben of nog zullen geloven. Maar het is bestemd alleen voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Het is een uitzonderlijke situatie. Alleen, men heeft natuurlijk die uitzondering weer veralgemeniseerd in de loop van de geschiedenis en de hemel tot hiernamaals verklaard. En daarmee raak je dus de specifieke positie, de uitzonderlijke positie van de gemeente weer kwijt. Daarom is dat altijd het grote probleem. Het is de oorzaak van veruit de meeste dwaalleren, denk ik, dat men niet weet wat de gemeente is, wat het wel is en wat het niet is. De gemeente maakt deel uit van die nieuwtestamentische waarheid, van het nieuwe verband. Maar bovendien, wij als gemeente hebben een hemelse positie gekregen. En dat is een promotie, om zo te zeggen. Wel, die dingen moesten natuurlijk alsnog geopenbaard worden. Dat wil zeggen, moesten alsnog bekendgemaakt worden, want in het Oude Testament vinden we ze weliswaar geïllustreerd. En soms op bedekte wijze wordt er naar verwezen. Maar ze worden niet geopenbaard. Ik kan het rustig zo zeggen, want dat is wat Paulus ervan zei in de schriftplaatsen die wij vorige keer gelezen hebben uit Efeze 3 en 1 Korinthe 2 en uit Romeinen 16 en wat we nog meer gelezen hebben. Het verklaart waarom die profeten er moesten zijn. Niet om algemeen nieuwtestamentische waarheid bekend te maken, want die staat gewoon in de oudtestamentische boeken. Daar werd het nieuwe verbond, dat nieuwe testament immers beloofd. Dat is, heeft verder geen toevoeging nodig. En dus het algemene onderwerp in alle nieuwtestamentische bijbelboeken is de gemeentelijke waarheid. En dus de waarheid met betrekking tot onze bedeling. Daarvoor waren profeten nodig die het alsnog zouden bekendmaken. En ze hebben dat gedaan en ze hebben het ook zwart op wit gesteld, om zo te zeggen. Want daaraan danken wij alle nieuwtestamentische bijbelboeken uiteraard, die door mannen gods, door de geest gedreven, geschreven zijn, zei Petrus. En dat was dus het werk van deze profeten, eventueel apostelen en profeten, waarvan wij gezien hebben dat ze benoemd worden als fundamentleggers. Ze hebben het fundament gelegd van het bouwwerk, de tempel. Wat het ons leert, is dat bepaalde gaven in de gemeente blijkbaar van tijdelijke aard zijn. En als de gaven opgesomd worden, dan vinden we ze meestal vermeld met wat algemene termen, heb ik al een paar keer tegen u gezegd. Maar sommige van die gaven worden expliciet genoemd, zijn nog niet voor misverstand vatbaar. En bovendien vinden we bij gelegenheid zelfs een nummering van gaven. In 1 Korinthe 12 was dat, vers 28, namelijk ten eerste apostelen, ten tweede profeten, en daar houdt de nummering alweer op. Want dit zijn natuurlijk de belangrijkste gaven geweest. Dat wil zeggen, het had betrekking op het leggen van het fundament. En we hebben gelezen dat als het eenmaal gelegd is, dan kan niemand een ander fundament leggen. Dat is ondenkbaar, dat was 1 Korinthe 3. En in Efeze 2 wordt gezegd dat inderdaad het fundament definitief gelegd is. En daarna stellen wij vast dat als de fundamentleggers hun werk gedaan hebben, hebben ze daarna niet meer nodig. Daar is dus niks bijzonders aan als ik zeg, nou ja, sommige gaven waren voor specifieke tijd bestemd en daarna verdwijnen ze weer. Dat is dus niet een trucje om onder bepaalde zaken uit te komen. Het is wat de Bijbel zelf leert, zelfs met betrekking tot wat de apostel Paulus de belangrijkste gaven noemt, die van profetie. Dat zegt hij in 1 Korinthe 14 vers 1. Jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke dingen. Gaven staat er dan, maar dat heb ik al eens uitgelegd, geloof ik, hè. Net als in enkele 12 vers 1, dat woord gaven staat er niet. Als je toch wat invult, moet je iets neutraals invullen. Dingen. Maar jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke dingen, maar meest dat gij moogt profiteren. Dat vindt hij dus kennelijk het belangrijkste. Nou ja, het belangrijkste, dat weet ik niet, maar wel het hoogste. Dat men fungeert als mond, want dat is wat profeet is in het Hebreeuws van het Oude Testament. Dat men functioneert als mond van God. Dat is een groot voorrecht. En het wordt als hoogste gave beschouwd, maar het neemt niet weg dat die gave iets van doen heeft met het leggen van het fundament. En als het fundament gelegd is, heeft God geen profeten meer nodig. Als God alles gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, dan doet hij er het zwijgen toe. Dan heeft hij geen profeten meer nodig. En u weet dat onze Bijbel ongeveer afsluit met de woorden: wie er nog wat aan toevoegt, die zij vervloekt. En wie er wat aan afdoet, ik zal zijn deel afdoen van... Dat staat er, boom des levens of zoiets. Dat doet er nou niet toe. Maar het betekent dat het compleet is. We krijgen niet meer, we krijgen ook niet minder. Dit is het dan. En profeten in de enige echte normale Bijbelse betekenis van de term, krijgen wij dus niet meer. Zo simpel is dat. Waarmee ik nog niet eens wil uitsluiten dat soms iemand als profeet optreedt, maar dat doet hij dan buiten zijn eigen weten. Dat wil zeggen dat voor de gelegenheid de Heer iemand gebruikt. Maar dat is wat anders dan de gave van profetie te hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dit moet u ook niet overdrijven. Het is een kwestie van noodgevallen. Bovendien moet ik er dan maar op wijzen dat ik maar één zo'n geval uit de Bijbel ken. Lange nadenk misschien nog, maar ik weet er maar één. Zo, dat was de kwestie van Caiaphas. Nee, dat heb je goed gezien. Er was geen gelovige. Hij was deszelfde jaars hoge priester, staat er. Wat een overstatement is, want hij was het ook ten onrechte. Naar Bijbelse, naar Mozaïsche maatstaven. Maar hij werd officieel als zodanig beschouwd. En die deed een uitspraak. Die zei: het is beter dat één man sterft voor het hele volk dan dat het hele volk verloren gaat. En Johannes die het beschrijft zegt: nou ja, omdat hij dezelfde jaars hoge priester was, deed hij een profetie. Alleen de heer Caiaphas wist daar niks van. Maar die woorden, die konden inderdaad op een andere wijze worden toegepast dan hij gedacht had. En zo deed hij dus toch een belangwekkende uitspraak. Dus dat kan voorkomen. Dus mocht u nou iemand kennen die bij gelegenheid een paar woorden van God rechtstreeks gesproken heeft, dan weet je nog niet eens zeker of het wel een gelovig is. En of je er dus wat aan gelegen moet laten liggen. Zo zwak bedoel ik dat, hè. Maar bij gelegenheid komt dat ongetwijfeld wel eens voor. Maar dat is niet de gave van profetie hebben en dus profeet zijn. Laat staan het beijveren om de gave die men heeft te besteden uit Romeinen 12 enzovoorts. Kortom, God geeft dat niet meer. Geen apostelen, geen profeten. En omdat wij ze toch graag willen, hebben wij de namen gegeven, de termen toegepast op andere zaken. Hebben we de inhoud van het begrip veranderd en dus kunnen we het nu weer toepassen. Maar dat berust natuurlijk op, nou ja, laten we netjes zeggen, op een misverstand. Dat is ten onrechte. Ik persoonlijk denk, je kunt niet ongestraft Bijbelse begrippen een eigen betekenis geven en ze dan weer terugplaatsen in de Bijbel. En dan net doen of er iets staat, hè? Waarbij men zelf de betekenis geeft aan de woorden van de schrift. Het werkt uiteraard andersom. Wij zouden ons eigen taalgebruik aanpassen aan dat van de schrift. En onder gemeente verstaan die ene algemene christelijke kerk, het lichaam van Christus, waarvan dus Christus het hoofd is. Dat is de enige betekenis van het woord gemeente in de Bijbel. En het beste is als wij het woord ook daarvoor reserveren. En zoals met enige andere begrippen ook, waar we het vanavond nog over moeten hebben. Want wij willen het hebben over 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 12 namelijk spreekt over geestelijke gaven. Ik noem ze voor het gemak maar even, dan weten we waar we het over hebben. 1 Korinthe 14 spreekt daar ook nog over. Zij het dan dat het dan nog maar gaat om twee. In 1 Korinthe 14. Twee gaven waarbij rechtstreeks het woord van God gesproken wordt. Het verschil tussen die twee is dat de een verstaanbaar is, dan heet het profetie. En de ander is onverstaanbaar, omdat het in een in een vreemde taal gesproken wordt, die toch niemand begrijpt, dus het wordt niet verstaan. En dat is de gave van spreken in tongen. En Paulus zegt, profetie heeft nut met spreken in tongen, nou binnen de gemeente niet. In gemeentelijk verband, in de bijeenkomsten niet. Want als niemand het verstaat, ja, dan kan men beter zijn mond houden. Gewoon omdat dingen ordelijk zouden geschieden en al wat er gebeurt in de bijeenkomst van gelovigen zou zijn tot stichting, specifiek het woord uit de eerste Korinthebrief, zou opbouwend zijn, maar als er wat gezegd wordt in een taal die niemand verstaat, ja, dat is buiten de orde. Dus, zit niet echt op, heb je weinig aan. Als je het toch wil doen, moet je het maar thuis doen, zei hij. Toch? In het gunstigste geval sticht men zichzelf, zei hij. Ik kan het niet beoordelen verder, want ik heb die ervaring niet, dus vooruit maar weer. Maar spreken in tongen is ook profeteren, maar nu in een andere taal. Dat is misschien wel moeilijker dan het profeteren in de eigen taal, maar het profeteren in de eigen taal is hoger. Omdat het functioneel is. En het spreken in een vreemde taal is lager van orde, omdat het geen praktisch nut dient. Daar was het ook nooit voor. Het spreken in tongen was immers niet om het praktische nut, maar was een teken. Alleen maar een teken. Nou ja, niks minder dan een teken. Maar ja, dan gaat u weer ook niet meer dan een teken. Alleen maar omdat men zou vaststellen, hé, het woord van God wordt gesproken in een andere taal. In een heidense taal. Je mocht zelf zeggen, het wordt gesproken door belachelijke lippen. Het was redelijk bespottelijk namelijk. Nee, zo staat het toch in Jesaja 28. En zo wordt het hier toch min of meer aangehaald. Ik zal door lieden van andere talen, door andere lippen tot dit volk spreken. Ja, dat stond door belachelijke lippen. Maar Paulus laat het maar gewoon bij anderen en gebruikt het woord anderen dus dan twee keer. Maar goed, maar ook al zo zullen ze mij niet horen, 1 Korinthe 14 vers 21, dan vers 22, zo dan de talen zijn tot teken en niet eens voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Hebben die nog? Praktisch nut heeft het dus feitelijk niet. De inhoud van de woorden ervan doet er dus ook helemaal niet toe. Gaat er alleen maar om dat het in een andere taal is. Want het is een demonstratie. Ik weet niet wat ik er al over gezegd heb hier. Maar het is een demonstratie van dat de Heer in onze dagen zijn woord laat spreken door heidenen. Door lieden van andere lippen. En ook inderdaad in andere talen dan het Hebreeuws. Dat is ook de reden waarom wij het Nieuwe Testament niet in het Hebreeuws hebben gekregen. Sterker nog, ik geloof ook inderdaad niet dat het oorspronkelijk in het Hebreeuws zou zijn geschreven, nog in zijn geheel, nog gedeeltelijk. Het is geschreven in het Grieks. Een heidense taal, dat wil zeggen de heidense taal bij uitstek van die dagen. Een heidense taal die vrij algemeen bekend was, zoals het Engels in onze dagen dat is. Maar men kon in ieder geval vaststellen wat er gezegd werd, maar tegelijkertijd vaststellen, het is een andere taal. En het is voor de Joden nog steeds een ergernis. Niettemin een teken. Want Jesaja 28 kondigt het aan, en dat is het dan, hè. Maar, daar heb je het weer, waar een teken gegeven is, en zelfs bij herhaling, houdt het geven van tekenen op, onder het motto, het zal geen ander teken meer ontvangen. Dat God letterlijk nu in andere talen spreekt en door heidense talen het evangelie, het woord van God gepredikt wordt, met name ook aan de Joden in onze dagen, dat is inderdaad zo. En men zou het ook beschouwen als de letterlijke vervulling van Jesaja 28, maar daarvoor werd het op korte termijn vervuld door het teken van het spreken in tongen. En dat betekent dat het dus een functie had in het begin van de bouw van de gemeente, om zo te zeggen, en dus opnieuw alleen in die eerste generatie. Bovendien, in geen enkele andere brief komen we het spreken in tongen nog tegen. Alleen maar in 1 Korinthe en dan nog alleen hoofdstuk 14 eigenlijk, als het erover gaat. En niet op positieve wijze, maar op negatieve wijze. En in Handelingen komen we het maar drie keer tegen. Bij drie bijzondere gelegenheden, dat was het dan. Eerst onder de Joden in Jeruzalem. Daarna bij ten huize van Cornelius, waar Petrus het evangelie bracht in het huis van een heiden. Dat had nogal wat voeten in aarde voordat de man er überhaupt binnenging, omdat het er niet koosjer was. Wat dat is? Pluis is dat. Koosjer. Nou goed. Maar er hadden dus problemen mee. Maar de Heer bevestigt het een en ander doordat men ook daar in tongen spreekt. Toch? Daarom wordt het ook vermeld in de Bijbel. En Petrus kan er zich later op beroepen en zeggen, ja, ik kon het ook niet helpen. Misschien ben ik fout geweest. Maar de Heer heeft het gezegend. En die gaf hun, die heidenen, toen ze tot geloof kwamen, de geest op gelijke wijze als ook wij. Dus ja, dat was een teken van Gods wegen. En daarna vinden we het bij de bediening van Paulus in Efeze. Neemt niet weg dat we wel begrijpen dat op allerlei plaatsen onder christenen in tongen gesproken werd. Maar de apostel Paulus was er niet positief over. Dat weten we dan ook. En meer valt er niet over te zeggen. Ik ben van mening dat de Heer die gave al in geen eeuwen meer geeft. En dat lijkt me bijbels te zijn ook. Het heeft ook geen enkele praktische functie meer. En daarmee uit. Wat men erop gevonden heeft, heb ik al verteld. God geeft geen apostelen meer, dus noemen we mensen gewoon apostelen en geven het woord een andere betekenis. God geeft geen profeten meer, dus noemen we mensen gewoon profeten en geven het begrip profeten een andere betekenis. God geeft niet meer het spreken in tongen. Heb je dat? Dus doet men iets en noemt dat spreken in tongen. Wat dat dan is, ja, dat hoef ik nooit uit te leggen, toch? Als het niet spreken in tong is, hoef ik niet uit te leggen wat het dan wel is. Ik hoef alleen maar te weten dat het niet is wat de Bijbel erover zegt. Punt, einde van het verhaal. En dat is een nette variant. Want ik praat er liever niet over wat het dan wel is. Doet er niet toe. Wij moeten het hebben over het werk van de Heer. Dat is het in ieder geval niet. Het is rigoureus gezegd, maar de Bijbel is rigoureus. Is er duidelijk genoeg over. Die dingen zijn er niet meer. En dat geldt voor, dit is een teken, het spreken in tongen, dat is 1 Korinthe 14 vers 21 ontleend aan Jesaja 28 vers 11. Die klopt precies, maar zo zijn er nog een paar gaven die inderdaad beschouwd moeten worden als tekenen. En dat weten we zeker. Want in de eerste plaats, niet alle gelovigen spraken in tongen. Ik weet niet of het staat. Dat staat namelijk in 1 Korinthe 12 vers 30. Er staat in vers 29, zijn ze alle apostelen? Het antwoord is nee. Als je iets begrijpt van dit soort retoriek, dan weet je wat het antwoord is. Ze zijn niet alle apostelen. Zijn ze alle profeten? Het antwoord is uiteraard nee, ze zijn niet alle profeten. Zijn ze alle leraars? Nee, ze zijn niet alle leraars. Vers 30, hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Nee, niet allemaal. Spreken zij allen talen, menigelei talen, in deze betekenis van de term, spreken in tongen? Het antwoord is uiteraard nee. En dat lijkt me duidelijk. Dat wil zeggen, niet iedereen doet dat. Dat wil zeggen, de meeste van ons moeten het zonder stellen enzovoorts. En wat sommige gaven betreft, ze hebben ook maar niet alleen een beperkte toepassing in de zin van er is maar een beperkt aantal mensen met die gaven, maar bovendien ook, het heeft maar een beperkte toepassing in de praktijk. Moet er bij alle gelegenheid in tongen gesproken worden? Hopelijk niet, want dan kunnen we onze bijeenkomsten net zo goed overslaan. Dus iedereen maar praat in talen die we toch niet verstaan, wat doen we er dan eigenlijk? Dan krijg je niet een symfonie, maar een kakafonie. Nou ja, je legt wel een andere keer uit. En wat gezondmakingen betreft, worden alle mensen, alle gelovigen die ziek zijn, genezen? Ik weet zeker van niet. Tot nog toe zijn ze altijd vroeg of laat, meestal vroeg, overleden zelfs. Toch? Ja, natuurlijk, dat is een goedkoop argument, maar waarom zou ik duur argumenten gebruiken? Deze zijn makkelijk, zo is het dus. Ik kan er wel moeilijk over doen, maar... Ik begrijp het idee ook niet. Met de beste wil van de wereld kan ik me dat niet voorstellen, dat God niet zou willen dat een gelovige ziek is, maar dat hij wel wil dat hij overlijdt. Of althans dat laat gebeuren. Ik kan die dingen niet met elkaar rijmen. Ik weet ook niet hoe ik het uit moet leggen, waarom ik dat niet kan, maar ik vind het dwaas. Dat zou betekenen dat God kleine ziektes niet toestaat, die geneest hij, maar ernstige ziekten, die neemt hij niet weg. Hoe ernstig is kanker of zo? Heeft toch geen zin daarover te praten. Mensen overlijden, gelovigen ook. En gelovigen worden niet ouder, niet jonger, ze zijn niet gezonder dan andere mensen, ze ook niet zieker dan andere mensen, enzovoort. Het heeft er gewoon niet mee van doen. Gaven van gezondmaking bestonden wel, broeders en zusters, maar toen de Heer mensen genas, was het niet ter bevordering van de volksgezondheid, maar als teken, en zo wordt het ook benoemd, een teken, een wonder. En als het jou betrof terwijl je ziek was en een genasje, mocht je gerust in je handen wrijven en de Heer danken, want het is niet zo'n normale werk om mensen te genezen. Maar als je je gebruiken wil voor een teken, dan ben je goed af. Dat wel. Goed, en de jongeling van Nain werd opgewekt. Hoeveel jongelingen zouden er nog meer geweest zijn in die dagen die zijn overleden, denkt u? En wat die Bin Laden betrof, hoeveel waren er nog meer die niet genezen zijn, hoeveel blinden, enzovoort. Het zijn tekenen, tekenen van het geestelijke werk dat de Heer in onze dagen doet. Alleen het werk, dat geestelijke werk, dat wil zeggen een werk aan de harten, aan het inwendige van de mens, werd geïllustreerd aan de hand van het uitwendige. Zodat we nu zeker weten dat de Heer dat inwendige werk doet. Hoe weten we dat? Omdat we dat in zichzelf kunnen bewijzen? Nee, omdat hij uitwendig gedemonstreerd heeft via een teken waarna hij zei, gij zult grotere dingen zien dan deze. Enzovoorts. Die hebben u toch? In het Oude Testament wordt aangekondigd dat die genezingen zouden plaatsvinden, enzovoorts. En de Heer deed het ook letterlijk en demonstreerde daarmee wie hij was. En vervolgens worden deze profetieën alsnog vervuld, maar nu in een eigenlijke betekenis. Namelijk, de blinden zouden de ogen geopend worden en ze zouden de weg zien die zij gaan zouden. En dat soort dingen meer. Hè? En de oren zouden geopend worden, want mensen zouden het woord van God horen en verstaan. En de tong zou losgemaakt worden van de stommen, want men zou het woord Gods vervolgens ook spreken. En al dat soort dingen meer. Maar het gaat me niet om de lichamelijke kwaal. Het waren tekenen. En dus, oude verhaal. En dus verdwenen die gaven uiteraard. Werd niet meer gedaan. Er was dan ook een betekenis verloren. Het ging niet om het uitwendige, het ging om het inwendige. Dat men daar geen genoegen mee neemt, dat mensen, ook gelovigen, daar geen genoegen mee nemen, dat is uiteindelijk gewoon een symptoom van de oppervlakkigheid waarmee vele mensen door het leven gaan. Ik zeg het maar een keer gewoon, want ja, wat moet je, ik kan het voorzichtig zeggen, dan begrijpt toch niemand het. En als ik het grof zeg, zijn er een boel beledigd, nou ja, dan onthouden ze misschien langer. Misschien dat dan helpt. Dat was ook weer niet de bedoeling, maar vooruit, wat moet je anders zeggen? De Heer doet het niet. Dat is zijn werk niet. Het werk dat hij in onze dagen doet, zou een werk zijn waarbij zijn stem op de straat niet zou verheffen, het gekrookte riet zou je niet verbreken, of wat staat er allemaal maar weer. Nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. In het verborgene namelijk. Een werk aan het inwendige van de mens. En wat het uitwendige betreft, daarvan staat dat die uitwendige mens verdorven wordt van dag tot dag en dat het ook de bedoeling is, maar dat we niet te min goede moed houden en hebben, omdat wij aanmerken de dingen die wij niet zien. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Enzovoorts. Met andere woorden, die tekenen krijgen we er ook niet bij. Laat staan het eventuele praktisch nut daarvan. En dus die gaven geeft God niet meer. Vindt hij niet meer nodig. We hebben een functie gehad. Enzovoorts. En dat is het dan. Nou goed. Bovendien, u en ik weten dat waar men zich niet al te zeer verdiept in de Bijbel, komt men ook heus niet op het idee, hé, ik heb de gave van profetie, of hé, ik ben een apostel. Of hé, ik kan ineens in tongen spreken of zo. Of hé, ik heb de gave van genezing. Uit christelijke overweging bedoel ik. Dat komt helemaal niet voor. En dan ziet u, men trekt iets naar zich toe op grond van uitspraken in de Bijbel, zonder die uitspraken daadwerkelijk te kennen en te verstaan waarom die dingen gebeurden en waarom het in de Bijbel staat en wat de inhoud van die begrippen is. Maar zou het niet prettig zijn, dat het leven alvast niet gaat ook zo, hè? Zou het niet fijn zijn als alle mensen behouden worden? Heb je er bezwaar tegen? Enzovoort. Hè? Zou het niet fijn zijn als we allemaal in tongen spreken? Er is toch niks meer mis met spreken in tongen? Het is toch een Bijbels gegeven? De Heer gaf, het zou toch fijn zijn als we het allemaal konden? Zullen we het eens proberen? Enzovoort. Maar u weet waar de idee vandaan komt. Van onszelf. Misschien kunnen we iemand wel genezen. Enzovoort. Dat zouden we graag willen, ja. En laat eens kijken of we daar niet een Bijbeltekst voor kunnen vinden. En u weet wat ik dan altijd zeg. 1200 bladzijden met Bijbelteksten. Het moet toch lukken dat je er een vindt die je voor dat doel gebruiken kunt. Misschien wel 10. Vooral als je de andere weglaat. Toch? Zo werken die dingen. Maar de Bijbel is duidelijk genoeg. Er zijn specifiek benoemde gaven waarvan blijkt en waarvan het bovendien blijkbaar is dat ze verdwijnen. Dat wil zeggen, alleen een functie hadden in die eerste generatie en daarna niet meer. En dat het in die eerste generatie was, komt omdat het niet gaat om dat de Heer iemand een keer voor de gelegenheid iets laat doen, maar hij stelt iemand aan in een bepaalde functie of positie, geeft hem verantwoordelijkheid, en aangezien God die verantwoordelijkheden niet terugneemt, want de genade geeft een God zijn onberouwelijk, weet u wel, zit je er dus een generatie aan vast. En daarom zeg ik steeds, de eerste generatie van de gemeente, eerste generatie van het christendom. Maar het stierf vanzelf uit. Toch? Daarna is het, is makkelijk genoeg om even te zeggen dat je in al die andere nieuwtestamentische brieven, vind je die gaven, specifieke wondergaven ook al niet meer vermeld. En ideeën van gezondmaking kom je ook al niet meer tegen. Integendeel. Toch? Nou ja, Jacobus 5 hebben we nog een vers gevonden. Dat is het dan ongeveer wel, hè. En voor de rest krijgen we aanbevelingen om vooral voorzichtig te zijn met het drinken van water uit de kraan, omdat het hier en daar, of waar het maar uit kwam ook alweer, omdat het hier en daar, vooral in vreemde landen, door ons niet verdragen wordt. Dat verschijnsel bestaat tot in onze dagen nog steeds. Toch? Nou ja, enzovoort. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte. Wat er feitelijk staat is dit. Die gaven, dat is allemaal prima. Wij hebben ieder voor zich een verantwoordelijkheid in de gemeente, welke dat ook mogen zijn. Maar te denken dat het daarom gaat, dat is een misverstand. Gaven zijn er als bediening, zo heet dat, bediening. Dat wil zeggen, dat is een dienst in ondergeschiktheid. Om het vooral duidelijk te zeggen, want dat is wat bediening betekent. Het is niet voor niks dat het woord bediening in het Latijn, of zullen we zeggen in het Engels, is een ministry. Dat begint met mini. Minister, ministerie. Dat is mini. Het begint met klein, met onderworpen te zijn. Nou goed. Een dienstwerk. Dat is wat Efeze 4 ervan zegt, hè? Specifiek zelfs van apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars. Het is tot een werk ter bediening, dat is dienstwerk met een streep onder dienst, werk ter bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is een dienstwerk, dat is niet heerschappij of iets dergelijks, maar het is ondergeschikt aan iets anders. Waaraan dan? Korte antwoord is, het is ondergeschikt aan Christus, want het is zijn werk, de opbouw van de gemeente. En als men die gaven besteedt, met dank nog weer aan Romeinen 12 voor de vreemde uitdrukking, als men die gaven besteedt, dan is dat in dienst van Christus zelf, over wiens lichaam het inderdaad gaat. Maar meer specifiek, want dit is een tamelijk algemeen antwoord. Meer specifiek, de gaven hebben tot doel de opbouw van de gemeente. Maar wat heeft dat voor resultaat, de opbouw van de gemeente? Wat heeft het voor resultaat, de opbouw van de individuele gelovigen, de leden van de gemeente? Het antwoord is, het resultaat is dat dat leven van Christus dat in en is vrucht draagt. En dus, het gaat niet om geestelijke gaven primair. Het gaat om geestelijke vruchten, primair. En de gaven moeten die vrucht van de geest stimuleren, uiteraard. Hebben jullie dat? Waar een gelovige volwassen wordt, gebouwd wordt, gesticht wordt. Waar een gelovige, want ook de individuele gelovige wordt beschreven als tempel. Niet alleen de gemeente collectief, maar de gelovige individueel ook. Waar de gelovige opgebouwd wordt en dus volwassen en krachtig wordt in den Heere. Daar zal hij vrucht dragen. Zal het leven van Christus, de geest van Christus, het woord van Christus in hem vrucht dragen. En vrucht van de geest, dat is niet profetieën, apostelen, leraars, krachten, behulpsels. Vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Daar gaat het om. En andersom geredeneerd, een bewijs van de werking van de Heilige Geest in de gelovigen is niet dat hij kunstjes kan. Ja, excuses voor de uitdrukking, maar ik vind niks mis met het woord, behalve dat het een verkleinwoord is, kunstjes. Dan moet ik zeggen kunsten, dat is toch een achtbare zaak, toch, hè? Het bewijs van geestelijk leven is niet dat een gelovige kunsten kan. Dat wil zeggen wonderen kan doen. Echt niet. Want als hij het kan, heeft hij dat gewoon gekregen. Dat is geen bewijs van geestelijk leven. Dan is het hem van buitenaf gegeven, maar vrucht komt van binnenuit, wordt van binnenuit voortgebracht. En wat van binnenuit wordt voortgebracht, dat is bewijs van geestelijk leven. Want de vrucht van de geest, en vrucht en leven zijn begrippen die aan elkaar hangen. Zonder leven geen vrucht immers. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en wat het allemaal maar was ook alweer. Uit, wat was het gelaten, 5 vers 22 is meestal, hè. Dat wil zeggen, de gaven zijn ondergeschikt aan de vruchten van de geest. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Het is weer zo'n noodlottig misverstand. Zo van, ik kan spreken in tongen, dus ik ben vervuld met de geest. Dat is helemaal geen bewijs daarvan. Vervuld met de geest wil zeggen dat men inderdaad de woorden God spreekt. Dat is waar. Maar liever in klare taal, dat in de eerste plaats. Maar bewijs van geestelijk leven als zodanig, ja, dat wordt daarmee niet gegeven. Dat is gelegen in liefde voor de broeders en liefde voor het woord. Nu haal ik hem even niet uit Gelaten 5, maar uit de eerste Johannesbrief. Maar kortom, liefde. Met daaraan verwant blijdschap, vrede, langmoedigheid. Hetgeen trouwens gewoon aspecten zijn van wat liefde is. Maar laat ik maar even weer buiten beschouwing. Kijk, wat de apostel zegt in 1 Korinthe 13 is. Al ware het, vers 1. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Alle talen. En de liefde niet had. Zo ware ik in klinkend metaal of luidende schel. Heb je dat? Een klinkend metaal of luidende schel. Dat zijn misschien wel net nog muziekinstrumenten. Dat zou net nog kunnen. Maar je kan er geen akkoorden mee maken. Je kan er geen melodie op spelen. Je kan alleen af en toe een klap geven. En dat is het dan ongeveer. Kan in een groter geheel eventueel functioneel zijn. Maar dan heb je het ook wel gehad. Maar als het niet in een groter geheel is en je houdt alleen dat klinkend metaal of een luidende schel, dat is een bel dus, hè, hou je over, ja, dan betekent het verder niks. Hè? Veel geschreeuw, maar weinig wol heet dat in gewoon Nederlands. En al ware dat ik de gave der profetie had en wist dus al de verborgenheden en al de wetenschap, want profetie heeft kennelijk tot doel, dat wisten we natuurlijk al, maar hier staat het, om al de verborgenheden bekend te maken, zodat men die weet. En daarom heet het, als ik de gave de profetie had, zodanig dat ik ook inderdaad wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al ware dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, dan was ik niks. Betekent namelijk niks. Dingen hebben is niet hetzelfde als dingen zijn. En men kan wat hebben, zoals kennis, zelfs geloof blijkbaar, volgens deze uitspraak. Maar of men wat is, ja, dat is een ander ding. Pas als het deel uitmaakt van je wezen, van je zijn, je wezen, van je zijn, dan ben je wat, hè? Want ben is de vervoeging van het werkwoord zijn. Dat kan je er niet aan horen, maar het is nou helemaal zo. Hè? Anders zeg je, dan is je wat. Dan kun je er ook al niet aan horen, vraag maar weer. Hè? Maar iets bezitten is wat anders dan iets zijn. Nou goed, dat is wat de apostel zegt. Je kunt gaven bezitten, maar daarmee ben je nog niet iemand. Dat is een noodlottig misverstand, ook in onze samenleving. Als je niks hebt, dan ben je ook niks, schijnt het. En als je wat wil zijn, dan moet je zien dat je bezit krijgt. Dan lijk je wat, dan ben je nog niks hoor. Maar goed, hè. Nog een keer, vers 3. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud uitdeelde. Aan de armen, mag ik hopen, denken de vertalers. Want die moeten er niet aan denken dat het uitgedeeld wordt aan de rijken. Onder het motto, de duivel. Nee, bij nader inzien kan ik die beter niet vertellen. Goed. Maar goed, vandaar dat de armen is ingevuld, hè. Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud uitdeelde, en al ware dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden. Dat is kennelijk toch al redelijk gebruikelijk in die dagen. Maar dat tezijde. En ik had de liefde niet. Dat was al gaf ik alles op, inclusief mijn lichaam. Ja, moet ik dan uitleggen waarom het er staat zoals het staat? Maakt er verder niet uit. Al gaf ik alles op en ik had de liefde niet, dan zou het mij geen nuttigheid geven. Want het gaat om de vrucht. Het gaat niet om wat men doet. Het gaat om wie men is. Het gaat niet om wat men heeft. Ook niet de werken die men heeft. Het gaat om wie men is. Daarna draaien we hem om en zeggen, ja, maar wat of wie iemand is kun je alleen weten uit de werken. Zeggen, ja, dat weet ik wel, maar daar kun je dus ook nog in vergissen. Blijkbaar. Vraag dat maar aan uw psych. Sommige mensen doen juist werken om te verbergen wie ze zijn. Die gedragen zich tegenovergesteld aan hun wezen. Dat is een soort van afwissen, afwering. Het is een soort kleed, beter gezegd een harnas dat ze aantrekken. En zo kun je je in mensen dus heel gemakkelijk vergissen. Het wordt trouwens in onze samenleving in het algemeen niet op prijs gesteld als je je gedraagt in overeenstemming met wie je bent. Dat wordt beschouwd als gebrek aan cultuur, aan beschaving. Want beschaving is die vernis, weet u wel, waaronder alles weggestreken wordt. Dus per definitie, onze cultuur is er een van huichelarij, van geveinsdheid, van een waarin we de schijn ophouden. En ik ben er over het algemeen tamelijk blij mee dat dat zo is. Want dat maakt het allemaal een beetje soepeler. Nee, dat meen ik nog serieus ook. Maar aan de andere kant is het natuurlijk toch ook noodlottig. Wie is u? Wie zijn wij? Enzovoort. Dat is vaak niet al te makkelijk vast te stellen. Maar goed, dat geeft niet zoveel. De Heer kent ons en dat is voldoende. Toch? Die weet wie wij zijn. Ja, als u daarvan schrikt, is het niet best natuurlijk. Maar de Heer weet wie wij zijn. Toch? En bij hem is geen aanneming des persoons. Want die werken, dat is de persoon, dat is de buitenkant. Maar nogmaals, het gaat om de binnenkant. De mens ziet aan wat voor ogen is, dat is de persoon. Maar de Heer ziet het hart aan. En de bedoeling is dat dat hart veranderd wordt. Dat de inwendige mens veranderd wordt. enzovoorts. Zeg dus nooit, ja, maar bij mij, ik ben nou eenmaal zo, of ik kan niet anders, of ik ben nou eenmaal zo niet opgevoed, of dat soort dingen meer. Allemaal flauwekul. De heer zegt dat hij ons veranderen zou, naar de inwendige mens. Toch? Goed. Ons wezen zou hij veranderen. Niet hij zou ons iets opleggen, hij zou iets in ons leggen dat ons eigen zou zijn. Nou goed. Maar de apostel zei, wat het ook is als ik de liefde niet heb, want heel de vrucht van de geest kan samengevat worden in het ene begrip liefde, zoals van God ook niet staat, God is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, er staat gewoon God is liefde. En blijdschap, vrede, langmoedigheid en zachtmoedigheid en wat er maar wezen mag, dat zijn, zoals ik al zei, aspecten, facetten is eigenlijk het mooiere woord, met zijn facetten of aspecten van de liefde. Liefde drukt zich zo uit. Samenvattend heet het liefde en zo heet het bij Johannes dus ook inderdaad. En van de liefde staat, vers 4, de liefde is langmoedig. Houd er lang de moed maar in, weet u wel. De liefde is langmoedig. Zij is goede teren, dan teert het goede. Hoef je dan ook niet meer, niks meer aan uit te leggen. De liefde is niet jaloers, is niet afgunstig. Als we elkaar lief hebben, gunnen we elkaar toch wat. Liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij, dat wil zeggen, niet op, in de praktijk dus ook niet oppervlakkig. Liefde denkt wel degelijk na, is voorzichtig in de omgang enzovoorts. Als we elkaar lief hebben, gaan we ook inderdaad dienovereenkomstig met elkaar om. Dat is niet lichtvaardelijk, let op wat we doen en zeggen. Zij is niet opgeblazen, dat wil zeggen, zij doet zich niet groter voor dan zij is. Als we iemand lief hebben, heeft het geen enkele zin om ons groter voor te doen dan wij zijn. Dat heeft met liefde niks te maken als dat gebeurt. Dat heeft wat van doen met de bals. Maar dat is niet hetzelfde als liefde, hè? Ja. Nee, dat leg ik later wel eens uit. Vers 5, zij handelt niet ongeschiktelijk. Dat wil zeggen de juiste dingen op de juiste plaats. Schikken wil zeggen op de juiste positie deponeren. Zij zoekt zichzelf niet. Als men lief heeft, is men niet op zichzelf gericht, maar op degene die men lief heeft uiteraard. Liefde wordt niet verbitterd. Liefde denkt, rekent geen kwaad. Als men elkaar lief heeft, wil men niks lelijks over elkaar horen. Dat is het eigenlijk. En misschien wel, maar we rekenen het niet toe. Dan weet u toch, de Heer heeft ons lief en rekent onze zonden niet toe. Zo is het ongeveer. Nou goed. De liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Maar zij verblijdt zich in de gerechtigheid. Maar gerechtigheid heet hier waarheid. Eigenlijk is dat dus gewoon hetzelfde. Het zijn synoniemen. De liefde bedekt alle dingen, in de zin van vergeven, want bedekken is verzoenen en verzoenen is bedekken in de Bijbel, dat weet u. Hè? Denk maar aan het verzoendeksel. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft, vertrouwt. Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen. Dat wil zeggen, zij vertrouwt op wat er heen en weer gezegd is tussen geliefden, om zo te zeggen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Liefde per definitie, Bijbelse definitie, blijft namelijk. En liefde wordt hier uiteraard genoemd als vrucht van de geest. En de vrucht van de geest blijft. De liefde vergaat nimmer meer. Maar hier zijn we op het hoogtepunt en op het keerpunt van dit hoofdstuk. Hè? Er wordt eerst iets opgebouwd, maar je voelt aankomen de... Er zit iets achter. En dat is ook zo. Want wat erachter steekt is dit. De liefde, de vrucht van de geest namelijk, die blijft. Maar de gaven van de geest blijven niet. Zij zijn weliswaar onberouwelijk. Dat betekent dat als men zo'n gave ontvangen heeft, dan wordt die niet meer teruggenomen. Maar als men sterft, is die dus ook weg. En gaven verdwijnen. Waarom ook niet? Gaven hebben voldoende met de bouwvakken. Het gaat om bouwvakkers. met gaven. Ze bouwen aan een huis. Zij stichten, zij bouwen de gemeente. Het begint met de fundamentleggers, et cetera. Maar als bouwwerk klaar is, dan sturen we toch vrij alle bouwvakkers naar huis, of niet? Nou ja, die sturen we naar de omscholing uiteraard. Hè. Er zijn al wel een paar andere jobs voor die mensen te bedenken, maar het is het einde van dat verhaal. Dat is wat hier gezegd wordt. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij, en dan weet je dat er wat meer komt dan alleen dit, en het zij wil ook zeggen, nou het gaat niet specifiek om dit, maar wat het maar is, hè? Of het nou dit is of dat is, zo kun je het ook vertalen, hè? Zo van, maar of het nou profetieën zijn, ze zullen er niets gedaan worden. Of misschien zijn het talen in de zin van spreken in tongen. Zij zullen ophouden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het zij profetieën, want ze worden nou niet eens meer nauwkeurig benoemd. Dus het zij. Maakt ook niet uit, ze verdwijnen namelijk. Ze zijn ondergeschikt aan het doel. En het doel is de opbouw van de gemeente en dus de vrucht van de geest. Maar het zijn profetieën, hebben we het over de gaven. Zij zullen teniet gedaan worden. Nou ja, als je het niet begrijpt, dan denk je dat kan niet. Want er staat toch, het Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Nou ja, dat is voor 500 jaar geleden, stond in Duits, maar dat doet er nou niet toe. Maar anders lezen we 1 Petrus, hè. Het woord van God, het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God, komt tot ons in de vorm van profetie, zo hebben we het ontvangen. En nu staat de profetie, zullen het er niet gedaan worden. En daarna zegt Petrus weer, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is, enzovoorts. U begrijpt toch waar het over gaat? Niet over profetieën als zodanig, maar over de gaven. De gaven der profetie. Dat blijkt ook uit het verband, overigens. Hè? Profetieën, de gaven van profetieën, zullen teniet gedaan worden. Dan wordt het dus niet meer geprofeteerd. Daarmee wordt ook niet het woord Gods teruggetrokken of zoiets. Maar in tegendeel, het is voltooid en er wordt niks meer aan toegevoegd. Dan wordt er niet meer geprofeteerd. Dat is wat er staat. En het zij talen, zij zullen ophouden. Nou ja, als de spreker niks meer te zeggen heeft, dan heeft hij zijn taal ook niet meer nodig. Broer, dan houdt hij toch op. En in het bijzonder gaat uiteraard sinds hoofdstuk 12 en tot en met hoofdstuk 14 over de gaven van talen, namelijk van het spreken in tongen. Maar het zou ophouden. Niet door de dood alleen maar van degene die in talen spreekt, maar gewoon het heeft geen functie meer. God geeft het niet meer. Zie? En het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Nou ja, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, weet u nog. U gelooft toch niet dat die kennis teniet gedaan wordt? Maar het gaat ook niet over kennis als zodanig, maar het gaat over het woord der kennis uit 1 Korinthe 12, vers 8. Eén bladzijde eerder, dat is kennelijk de gave waarbij sommigen die gave hebben zomaar ineens iets weten. Omdat God het hen bekend maakt, hen die kennis als het ware inschrijft. Zonder iets te onderwijzen, hij geeft het ze gewoon. Heb je dat? Waarom ook niet? Wij kunnen deze dingen allemaal begrijpen tegenwoordig. Je computer kan bepaalde dingen niet, weet bepaalde dingen niet. Je stopt er iets in elk geval. En dan weten dingen, dat weet u wel. Zo simpel is dat. En dat is dit ook, de gave van kennis. Was soms nodig. En we vinden er voorbeelden van trouwens in handelingen. In de geschiedenis van handelingen. En in het leven van de Heer Jezus, die soms ook zomaar ineens dingen wist. Toch? Nee, niet profetie in de zin van, hij kreeg een woord van Gods wegen dat hij moest uitspreken. Maar zo van, hij wist, hij kende die mensen, wist wie ze waren, hij wist wie die vrouw was en wat erachter stak, wie hem tot hem gebracht werd en al dat soort dingen meer. Was ergens voor nodig blijkbaar, maar hier staat, het zal ophouden. En kennis als zodanig zal niet ophouden, maar deze gave zal ophouden. Want wij kennen ten dele, ik denk niet dat iemand van ons daar enige moeite mee heeft, met de uitspraak, wij kennen ten dele, er zijn nogal wat dingen die wij niet weten, dus die is weer makkelijk, maar helaas plaatst het ons wel weer op een te laag niveau. De apostel spreekt hier op een hoger niveau dan dit. Hij zegt, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, en soms gebruikt men dit soort uitspraken als een soort van excuus, zo van, nou ja, de een denkt er zus over, de ander denkt er zo over, en daar komen wij nooit uit, want wij kennen ten dele, en we profeteren ten dele. Wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, zo van, wij zijn nog onvolmaakt. Maar er staat meteen achter, doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. En er volgt uitleg, toen ik een kind was, dat is dus wat ten dele is, een kind. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind en kende ik dus ten dele en wat het me wezen mag. Maar wanneer ik een man geworden ben, dat is dus het volmaakte, uit vers 10. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan, met dezelfde uitdrukking als uit vers 10, teniet gedaan. Teniet gedaan hetgeen eens kind was. Het belangrijkste probleem aan het vers is waarschijnlijk gelegen in onze opvatting over wat dat dan is, een kind. Wij denken, gemakshalve, dat een kind, dat is een mens. Een kind is gewoon een kleine volwassene. En langzamerhand leert het van alles. En als dat allemaal zich zo opstapelt, dan langzamerhand wordt dat volwassen. Dat is niet zo. Een kind is geen mens, een kind moet nog een mens worden. En bovendien, een kind heeft kwaliteiten die een volwassen mens niet heeft. Dat is wat wij in het kind ook waarderen, eigenlijk. En daarom hopen we soms dat kinderen maar lang kind mogen blijven. Dat is ook niet zo verstandig, maar vooruit. U weet hoe goed het is met een kind. Een kind is een kind tot een bepaald moment en dan begint het gedonder. Ja, dank u, zuster, voor deze parlementaire uitdrukking. Was je naam ook weer? Dan begint het gooi in de glazen, het glazer, of hoe het maar heten mag. Want dan ineens, van het ene moment op het andere, nou ja, van het ene moment op het andere, maar ongeveer zo, in ieder geval, ineens is het daar, dan verandert dat. En dan wordt het kind ineens een mens. Dat gaat met wat gedoe gepaard, zoals gebruikelijk. Het kind zelf weet niet meer wie het is, eigenlijk. En dat levert van die problemen op. Wij noemen dat de puberteit. Ik heb het eens nagekeken bij een bioloog. Die heeft mij verteld, dat heet verpoppen. Zoals de larve zich verpopt. Een rups is geen vlinder. Die moet het nog worden. En op een gegeven moment dan verpopt de rups zich en dan wordt het een vlinder. Daarvoor, bij mensen is dan ook meteen sprake van popmuziek en dat soort dingen. Dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Maar goed, dat is dan ineens, wordt het kind iets anders, maar raakt ook het een en ander kwijt. Bijvoorbeeld, het kind raakt zijn onschuld kwijt. Wij noemen dat zo. En het lijkt mij terecht. Er komt ineens iets bij waar het nooit meer van loskomt. Dat heeft met hormonen te maken, meer zal ik er niet aan uitleggen. Maar zo onbevangen als het daarvoor was, is het dan niet meer, in elk geval. Dat is het meest bekende. En het moet door die tijd van verpoppen heen, want ik vind die uitdrukking schitterend in dit verband. Het moet door die tijd van verpoppen heen en dan komt daar ineens een redelijk volwassen mens uit. Die dan nog steeds maar ten dele weet overigens, want met die kennis verandert daar niet zoveel. Maar het is iemand anders geworden. Dus het kind bovendien heeft ook kwaliteiten die het als volwassene niet meer heeft. Wij denken meestal dat het hout wat het heeft en er komt alleen maar bij. Dat is niet zo, er verdwijnt wat. Een van de belangrijkste dingen is dat een kind kan leren. En volwassenen hebben er in het algemeen grote moeite mee om wat te leren. Vooral specifieke dingen, om zo te zeggen. Probeer nog maar eens een taal te leren. Tegen dat je kort in de 20 bent, zal ik maar zeggen. Dat wordt verbazend moeilijk en van je tongval kom je nooit meer af. En je kunt dan volwassen mensen horen, Nederlanders, kun je nog horen uit welke buurt ze komen. En vroeger zelfs kon je nog horen uit welke straat in Amsterdam ze kwamen. Want de diverse accenten, de uitspraak was in diverse wijken van de stad zelfs nog verschillend. Mensen raken dat nooit meer kwijt. Luister maar, je kunt het horen. Ze komen uit Rotterdam, Amsterdam, omgeving Utrecht, Noord-Holland, Zaankanters, West-Friezen, of van Friesen en Groningers maar te zwijgen natuurlijk, of Limburgers en Brabanders. Je blijft het al, ze komen daar nooit meer af. Hoe kan dat? Dat is wat ze geleerd hebben toen ze klein waren, toen ze kind waren. Zo hebben we allemaal onze taal geleerd, spelenderwijs, zonder woordenboek enzovoorts. Het ging allemaal vanzelf. Dat konden we toen nog. Daarna raakten we in de puberteit, toen kwamen we er nooit meer vanaf. Toen zat het vast. Want een kind kan leren. De man aan wie ik het vroeg, die voegde eraan toe. Een kind kan leren, dan sturen we ze dus gewoon naar school, dan leren ze het wel af. Zijn mijn woorden uit het hart gegrepen. Maar goed, dat gaat u verder niks aan waarom dat is. Maar dat is ongeveer wel zo. Het spelenderwijze leren, het vanzelfsprekende, gaat er vanaf. Op een gegeven moment moet het en dan houdt het dus ook inderdaad op. Maar in ieder geval, een kind heeft capaciteiten die een volwassen mens niet meer heeft. Staat open voor dingen enzovoorts. Vandaar dat elke pedagoog, psycholoog of hoe de jongens maar heten, die kunnen je vertellen dat wat een kind in de jonge jaren leert, zo tot het derde en vierde jaar enzovoorts, dat raken ze nooit meer kwijt. Dat is belangrijk. Wat daarna komt, ja, dat maakt niet zoveel meer uit. De basis is dan gelegd en dat is het dan. Dat is niet zaligmakend bedoel ik, ook niet met een kleine zet overigens. Want het is natuurlijk zo dat wat een kind in die jonge jaren leert, dat leert het omdat het ook aansluit bij de aard en natuur van het kind ook. Maar niettemin is het waar. Wat men jong leert, daar komt het woord jong leren trouwens ook vandaan. Wat men jong leert, raakt men daarna niet meer kwijt. Daarom vind ik inderdaad iets als kinderevangelisatie, een heel groot woord, vind ik inderdaad een belangrijke zaak. Ik kan het niet, overigens, dus vooruit. Maar ik vind absoluut zeer belangrijk, omdat wat er vroeg in komt, schiet wortel, dat beklijft, heet dat, hè. Kortom, een kind kan dingen die een volwassen mens niet meer kan. Bovendien, een kind, wat moet een kind zijn? Een kind moet kind zijn. Moet zich ook niet als volwassene gedragen. Een kind is een kind. Dat verandert vanzelf wel. Dat hoef je niet te bespoedigen. Je moet het vooral ook niet remmen, lijkt mij overigens. Dat is gewoon de natuur. Na verloop van tijd vindt daar, dat weet iedereen, dat staat in die boeken, weet u wel. Dat, na verloop van tijd vindt er een verandering plaats in het lichaam. Dan gaat het op een andere wijze groeien. En weet je veel wat. En dan verandert er van alles. En dan verliest men wat eens kinds is. En wordt men volwassen. Nou goed, dat is waar de apostel over spreekt. En er is niks mis met kind zijn, maar het moet ook niet te lang duren. Dan is er iets niet goed aan. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wat de apostel hier zegt, is dat bepaalde zaken horen bij het kind zijn. Horen bij het spreken als een kind, het gezind zijn als een kind, het overleggen als een kind. Zie? Want behalve de kwaliteiten die het kind nog heeft, is het natuurlijk ook zo dat het een volstrekt gebrek heeft aan levenservaring en geen flauw idee heeft wat volwassen mensen beweegt. En terug naar de Bijbel, die Korintiërs hadden geen flauw idee wat Paulus bewoog. Om de eenvoudige reden dat deze Korintiërs kinderen waren, dat staat zwart op wit in 1 Korinthe 3, de eerste verse, dat is een bekende verse. Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht nog niet. Ja, gij vermocht ook nu nog niet. Dat wil zeggen, kinderen kunnen bepaalde dingen ook helemaal niet aan. En niet begrijpen. Dat hoeven ze ook niet, het komt later vanzelf wel. Zie je? Nou, enzovoort. En wat de apostel zegt, is dat wij kennen te delen, wij profiteren te delen, ja, zolang wij kinderen zijn, ook kinderen in geestelijke zin. Zie? Maar dat zou moeten veranderen. Want toen ik een kind was, let op, dat de apostel ineens spreekt niet meer over wij, maar over ik. En dus alleen over zichzelf. En dan spreekt hij prompt in de verleden tijd. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Dan is het allemaal anders geworden. En dat is een tamelijk abrupte overgang. En wat de apostel hier nou gewoon zegt, is dat profetieën, talen, kennis, want die drie noemt hij in vers 8, van doen hebben met kind zijn. Met nog onvolwassen zijn. Maar dat dat voorbij gaat als men volwassen is. Ook in geestelijke zin, want volmaakt, het volmaakte uit vers 10 is gewoon het volgroeide, het volwassene. Zoals bijna altijd als het woord in het Nederlands gebruikt wordt. Volmaakt wil zeggen volgroeid en dus volwassen. En daarna valt de apostel in vers 12 weer terug op wij. Dat is hetzelfde wij als uit vers 9. Wij kennen te delen, wij profiteren te delen. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Dat is wat kinderen doen namelijk. Dingen niet begrijpen omdat het geen deel uitmaakt van hun belevingswereld. Hebben ze geen deel aan, kunnen ze niet begrijpen. En in geestelijk opzicht geldt precies hetzelfde. Wij zien nu door een spiegel, als men kind is namelijk, ziet men door een spiegel in een duistere reden, waarbij je moet bedenken dat de spiegel niet een spiegel was van glas met een weerkaatsende laag. Wat smeren we er ook alweer op? Zilver, klik vroeger zelfs. Nou goed, maar gepoetst koper. In die dagen was dat de beste spiegel. Dat wil zeggen, erg lichtsterk was het niet en erg vlak ook al niet. Dus je krijgt een duister beeld, inderdaad, gebrek aan licht, en bovendien een vertekend beeld. Dat is wat kinderen altijd krijgen van volwassen mensen. Ze vangen er maar iets van op en altijd vertekend, omdat ze de realiteit niet kennen. Toch? Wij zien nu, nu wij een kind zijn, zien wij door een spiegel in een duistere reden, maar als dan, en wanneer is als dan? Wel, als ik een man geworden ben, uiteraard. Of als het volmaakte zal gekomen zijn uit vers 10. Als ik volwassen ben. Als dan, aangezicht tot aangezicht. Dat wil zeggen, niet via een spiegel, dat is nog indirect ook, maar rechtstreeks. Zonder dat licht weggenomen wordt, zonder dat vertekend wordt en zonder dat men het spiegelbeeld ziet. Want een spiegelbeeld is altijd nog gekeerd, dat weet u toch, hè? Dat is misschien nooit opgevallen, maar we zien in de spiegel de dingen altijd omgekeerd. En misschien zegt u, maar dat maakt toch niet uit. Daar moet je dan niet met grafisch ontwerpers over spreken of met fotografen, want die weten wel degelijk, die keren wel degelijk foto's om enzovoorts, omdat ze omgekeerd in spiegelbeeld vaak beter zijn dan gewoon. Er is ook een reden voor, maar goed, die zal ik nou niet uitleggen, dat doet er nou niet toe. Maar het is in ieder geval anders. Maar als ik volwassen ben, dan zal ik aangezicht tot aangezicht, dat wil zeggen rechtstreeks kennen. Als het kind volwassen geworden is, dan pas zal het volwassene kunnen, en zelfs kunnen leren, begrijpen. Zolang het kind een kind is, kan het van volwassen mensen niks begrijpen. Niet echt. En soms moet je dat kinderen ook zeggen, als volwassenen Van sorry, maar dat komt later wel. Dat vertel ik je wel als je groot bent, of zo. Wanneer het kind nieuwsgierig wordt, want wil toch wel leren, dus wil gauw groot worden. Maar goed. En dan komt hij weer. Nu ken ik ten dele, als kind, maar als dan, als volwassene, zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Namelijk aangezicht tot aangezicht. De afstand, de barrière moet ik eigenlijk zeggen, die er tussen ouderen en kinderen ligt, die barrière zal dan zijn weggenomen. En daarna staat er, de beroemde vers, vers 13, en nu blijft, dat wil zeggen, als men volwassen is, want wat van het kinderlijke, of zullen we zeggen het kinderachtige, het kinderlijke zal teniet gedaan worden, maar wat blijft, is niet kinderlijk, wat blijft is geloof, hoop en liefde. En met dat laatste woord ben je weer terug aan het begin van dit hoofdstuk. Wat blijft is namelijk liefde, in elk geval. Maar er staat, nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, niettemin de meeste van deze, want daar gaat het in essentie om, de meeste van deze is de liefde, dat is wat blijft. Maar het probleem dat de apostel hier beschrijft, is niet anders dan het probleem dat in die beide Korinthebrieven steeds opnieuw naar voren gebracht wordt. Namelijk het probleem van de grote afstand, de barrière kan ik beter zeggen, die er is tussen Paulus en de Korintiërs. Paulus als volwassen gelovige, wedergeboren mens, christen, gelovige, en de Korintiërs weliswaar wedergeboren, maar op geen stukken na volwassen, en dat willen ze ook niet worden. Dat is ook een probleem van de tegenwoordige mensen, maar daar heb ik het ook al eens over gehad met u, geloof ik. Hè? Dat mensen niet volwassen willen worden. Weglopen voor hun verantwoordelijkheden. Leven in een samenleving waarin alle verantwoordelijkheid wordt afgeschoven naar instanties, organisaties, commissies, kortom, naar de overheid, bijgenaamd de staat. Toch? En zelf wil men kind blijven. Ik heb hem niet van mezelf, maar je kunt het ook inderdaad zien. De volwassenen, mensen die dragen van die korte broeken tegenwoordig, ik heb het over de mannen, dragen korte kinderbroekjes, weet je wel. He? Zetten gekke petjes op hun kop en gaan rolschaatsen. Zo of niet? Spelletjes doen. Serieuze mensen die gaan voetballen en dat soort dingen, zoiets. Nou, betrekken de gezichten weer natuurlijk. Weet je veel, wat allemaal. Dat heet de infantilisering van de mensheid. Hè? Ze worden kinderlijk, enzovoorts. Ja, nee, ik meen het toch echt wel serieus. Ik denk dat het inderdaad zo is, ja. En verantwoordelijkheden, wel nee, daar zijn anderen voor. Er zijn instanties voor. Dat zijn geen mensen, dat zijn instanties. Weet je wel. En als er ergens wat misgaat, dan moet weer een of andere commissie of opgericht worden, of een comité die het zaakje moet onderzoeken. En dan moeten maatregelen genomen worden van overheidswegen. Want individuele mens wil geen verantwoordelijkheid dragen. Dat is het eigenlijk. Hè? Nou goed, laten we het er maar niet verder over hebben. Maar wat hier gezegd wordt gewoon is dit, dat apostel Paulus spreekt niet over kinderen, hij spreekt over volwassenheid. En hij zegt, bij kinderen is alles ten dele. Die zijn nog niet volgroeid en Paulus wil ze volgroeid hebben. En wat daarvoor nodig is, onder andere, is dat zij gevoed worden met vaste spijs. Goed voedsel moeten ze krijgen. Iets kenmerkend is voor kinderen is dat ze honger hebben. Ze moeten goed voedsel krijgen, was de bedoeling. Sommigen weigeren dat en dan moeten ze van de oude moest vroeger tenminste, moesten ze de bordjes leeg eten enzovoorts. Hè? Toch of niet? Enzovoorts. Zo hoorde dat. Nou goed. Maar dat is waar het over gaat. Want, en wat de apostel dan zegt in vers 13, tot slot dan van de avond, wat de apostel zegt, nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. De uitdrukking zelf bewijst, als u mij vraagt, dat hij het inderdaad niet heeft over het volmaakte als we straks bij de Heer zijn, zo van zolang we hier nog op aarde zijn, wij als gelovigen, kennen wij ten dele en profiteren ten dele en dat soort dingen weer. En straks bij de Heer, dan zijn we toch volmaakt of niet? Dan is het volmaakte gekomen en dan blijft geloof, hoop en liefde enzovoort. Dus al dat andere gedoe allemaal voorbij. Dat is niet zo. Want in elk geval van de hoop, maar daaraan vast ook van geloof, wordt gezegd dat het voorbij gaat. Geloof in zichzelf gaat niet voorbij. Geloof is trouw. En als trouw is, gaat het niet voorbij. Per definitie. Maar in de praktijk wel. En de praktische consequentie van geloof is namelijk hoop. En de Bijbel leert dat als we straks bij de Heer zijn, dan is er geen hoop meer. En anders begrijpt u niet wat hoop voor een ding is. Hoop is verwachting. Als er helemaal over gaat, verwachting is een verwachting op basis van wat is medegedeeld. Dat wil zeggen, er is ons gesproken over de toekomst. Er is ons iets beloofd. En geloof is het accepteren van wat beloofd is. Daarom zijn die woorden bijna identiek. Het is beloofd en degene aan wie beloofd is, die gelooft. Dat wil zeggen, die pakt die belofte aan en heeft op grond daarvan hoop. Vandaar dat dit woord voor hoop bij gelegenheid, ook in onze Statenvertaling, toch nog wel eens vertaald wordt met geloof. Omdat het onderscheid soms niet duidelijk is. En dat komt omdat hoop niet maar is een wishful thinking, dat wil zeggen, wij hebben bepaalde wensen en wij maken onszelf wijs dat wellicht in de toekomst misschien die wensen nog eens vervuld worden. Tegen beter weten, dat is niet hoop. Hoop, naar Bijbelse maatstaven, is verwachting van bepaalde zaken. Uiteraard voor de toekomst, logischerwijze, anders kun je niet wachten, hè. Een verwachting van iets dat aangekondigd is geworden van tevoren. En de enige die dat met zekerheid kan doen is uiteraard God zelf, die de toekomst kent. Dus hoop naar Bijbelse maatstaven is verwachting die voortkomt uit geloof, logisch, geloof in wat God gesproken heeft. Het komt voort uit wat God gesproken heeft. Woord. God sprak, wij geloven dat en hebben dus hoop. Maar wat God ons beloofd heeft, is dat wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus en dat dat vervuld wordt bij onze zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam, dan wel gewoon de opname van de gemeente, om het maar eens populair te zeggen. En daarna is er geen hoop meer. Daarna is er niks meer wat God ons beloofd heeft. Dat is de vervulling wat God beloofd heeft. En dat is hoe de Bijbel zelf deze term definieert. Dus dat is makkelijk genoeg. En als de apostel dus spreekt over wat blijft en zegt is geloof, hoop en liefde, heeft hij het blijkbaar niet over onze situatie in de toekomst bij de Heer. Want dan blijven die drie dingen niet. Minstens één is eruit. Toch? Hij heeft het namelijk over onze positie hier op aarde als kinderen Gods, maar dan als volgroeiden, als volwassenen. Dan blijft geloof, hoop en liefde. Maar dan zijn we ook geen kinderen meer. Inderdaad, dat is dan verdwenen. Dan willen we ook gewoon vaste spijs en al dat soort zaken. Dan weten we waar het om gaat. Dan kennen we onze verantwoordelijkheid. Dan hebben wij geleerd. Dan zijn wij onderwezen en wat het maar wezen mag. En dan leven wij uit geloof en hoop. En de vrucht van het een en ander is inderdaad liefde. En wat de hoop betreft, nou ja, ik heb niet zoveel tijd meer, dus doen we het maar even kort, hè. Wat hoop betreft, citeer ik Hebreeën hoofdstuk 11. Waarvan men dikwijls zegt dat we daar een definitie vinden van geloof. Nou ja, zo zou ik het niet willen noemen, maar het maakt niet zoveel uit. Maar in Hebreeën 11, vers 1 staat: het geloof is vaste grond van de dingen die men hoopt. Makkelijk zat. Wij geloven in het woord van God, maar het woord van God sprak ons over de toekomst. Dat is wat het woord van God onderscheidt van alle andere woorden immers. God kent de toekomst. Hij spreekt er ons over. Wij geloven het en hebben dus hoop. Dus geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt. En nog een keer, het geloof is een bewijs. Men heeft het vertaald met bewijs, maar want je kan niet elke keer vertalen met vaste grond, maar dat had het toch eigenlijk wel moeten zijn. Een bewijs is soms ook een vaste grond, toch of niet? Nou goed, dat is in ieder geval de betekenis van de term. Is een vaste grond van zaken die men niet ziet. Want wat men hoopt, ziet men niet. Ik ben geneigd te lezen: geloof is een bewijs van zaken die men nog niet ziet. In de zin van, wij zullen het wel zien, maar dan hopen wij het niet meer. Zolang wij het hopen, is dat omdat we het niet zien. Heb je dat nog? God sprak over de toekomst. En het is ontleend allemaal aan Hebreeën 10. Hebreeën 10. Maar het is de basis voor wat hierna uiteengezet wordt in Hebreeën 11 als illustratie. Door het geloof, zal ik maar zeggen, vers 7. Door het geloof heeft Noach de goddelijke aanspraak vermaand zijnde. God sprak. En hij heeft erin geloofd. Maar hij werd vermaand van de dingen die nog niet gezien werden. De Heer had gezegd, over 120 jaar gaat het een beetje regenen. Dus weet je wat, bouw maar een schip. En dat deed hij dus. En dat is ook wat er uiteindelijk gebeurde. Enzovoorts. Hè. Maar geloof is een vaste grond van de dingen die men verwacht, hoopt. En daarmee ook een vaste grond van zaken die men niet ziet. En als dus geloof verwisseld wordt voor aanschouwen, zoals de uitdrukking luidt, dan is er geen hoop meer. Die blijft niet. Je moet er toch niet aan denken dat hoop altijd blijft. Ik bedoel, dan zijn ons beloften gedaan, waarin wij geloven, en ze worden nooit vervuld, want wij blijven daarop hopen. Als hoop altijd zou blijven, zou Gods woord niet betrouwbaar zijn. Want dan doet hij niet wat hij beloofd heeft. En iets dergelijks lezen wij ook in Romeinen hoofdstuk 8, vers 23, waar staat: wij verwachten de zoonstelling, dat is wat ons als gelovigen beloofd is, dat is de betere beloftenis van het nieuwe verbond uit de Hebreeënbrief. Wij verwachten onze zoonstelling in de toekomst. Komma, de verlossing onzes lichaams. Want als wij verlost worden van het lichaam, worden wij tot zonen gesteld. Dat is niet bij onze dood overigens, maar dat is bij de opneming van de gemeente als zodanig. Maar die ga ik niet verder uitleggen. En dus, omdat wij het verwachten, staat er, vers 24, want wij zijn in hopen zalig geworden. Wij zijn zalig geworden. In hopen, dat wil zeggen, we zijn zalig geworden en dus hebben we hoop. En er staat erachter, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het hopen? Als hij het ziet, is het er, dan hoeft hij niet meer te verwachten voor de toekomst. Integendeel. Vers 25, maar indien wij hopen hetgeen wij dus niet zien, zo verwachten wij het met passie, met lijdzaamheid. Daar zien wij naar uit. Nou ja, sterker, daar verlangen wij naar. Dat is trouwens ook nog zwak uitgedrukt. Zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Zie? Maar als aan ons het een en ander vervuld wordt, dan is er dus geen hoop meer. Die blijft niet, integendeel. Zodra de opneming en dus de aanstelling van de gemeente, de verheerlijking van de gemeente als zodanig heeft plaatsgevonden, is de hoop vervuld, om zo te zeggen. En lees het maar na in uw Bijbel. Ik heb hier 78 teksten bij me waarin het woord hoop gebruikt wordt. Of het werkwoord hopen in het Nieuwe Testament. Maar als u het allemaal zou doorlezen, zou u zien wat het betekent. Het is een verwachting op grond van omstandigheden in het algemeen. En waar het op een hoger niveau gebruikt wordt, is het een verwachting op grond van Gods beloften, op grond van wat God gesproken heeft en wat die hoop dan is. Nou, dat is bijvoorbeeld de opstanding der doden. Ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld, zei Paulus in Handelingen 23, om maar eens wat te noemen. De hoop is om die verandering, de verheerlijking van het lichaam enzovoorts. Hè? Maar beter is misschien als ik gewoon rechtstreeks even bijvoorbeeld 1 Petrus 1 citeer. 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat wil zeggen, sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij hoop. We zijn wedergeboren tot die hoop. Dat is hetzelfde als wij zijn in hoop zalig geworden. Een levende hoop, dat wil zeggen een actieve hoop. Met lijdzaamheid heette dat in Romeinen 8, hetzelfde in de praktijk. En daarna zegt de apostel ook wat die hoop dan is. Namelijk een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Nou, op het moment dat wij die erfenis ontvangen, is de hoop vervuld. Wat denkt u van Titus 2, vers 13. Wij zijn verwachtende de zalige hoop. Wat dan? Wel, de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus. En dus, als die heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus verschenen is, dan is daarmee onze hoop vervuld en daarmee beëindigd. En voor zover ons geloof was, geloof in deze beloften Gods, is dat geloof dus ook beëindigd. Begrijp je me goed? Geloof wordt op een hoger niveau geplaatst nog. En er wordt zelfs gezegd dat God gelovig is. En dat blijft uiteraard altijd zo. Geloof blijft dus altijd. Trouw aan de Heer en zijn woord, trouw aan God, blijft dus altijd. Maar hoop als zodanig, absoluut niet. En dat is waar het om gaat. Sommigen hebben er moeite mee omdat die woorden uit 1 Korinthe 13 in de volksmond uit het verband gerukt worden en gemakshalve worden verschoven naar de toekomst, maar de apostel praat over het heden. Veel dingen zouden voorbij gaan, zijn van tijdelijke aard, maar als wij als kinderen Gods volwassen geworden zijn, dan blijft geloof, acceptatie van het woord Gods, dan leven wij toch dagelijks uit, hoop. Dat is kenmerkend voor ons leven, kenmerkend voor de gelovige is immers dat hij een toekomst heeft. Dat heeft de Heer ons beloofd. Een erfenis, feitelijk. Dat blijft dus. En liefde, gemeenschap, blijft ook. Het kinderlijke en ook het veranderlijke van het kind, dat is dan inderdaad voorbij gegaan. Maar dan als volwassenen zijn we standvastig geworden en hebben we deze blijvende dingen. En het willen vasthouden aan dat wat eens kinds is, dat is bepaald ongezond. Men zal het los moeten laten, hoe prettig het misschien ook is een kind te zijn, al zijn de meningen daarover op verdeeld uiteraard, hoe prettig het misschien ook kan zijn een kind te zijn, men zal toch een keer volwassen moeten worden. En of dat prettig is, weet ik ook niet, maar vooruit. Dat doet er niet toe, dat is de gang van zaken. Zo is met de natuurlijke mens en zo is met de wedergeboren mens net zo goed. Wij zouden van kindschap opgroeien naar volwassenheid, zouden ons voeden met vaste spijs waarover de apostel sprak. En dan inderdaad hebben wij herinnering aan het verleden dat beperkt was, dat ten dele was, maar dat in de tijd zijn functie vervuld heeft, maar inmiddels verdwenen is. Daar zullen we het bij laten.